Gemeente, wat hebben die psalmen een kracht, hè? Dat zult u met me eens zijn, hopelijk. En ik denk het ook van wel. Het is een heel bijzonder boekje, dat psalmboek. 150 psalmen. Wat erin staat is, ja, eigenlijk niet helemaal te bevatten, maar het gaat een leven lang met je mee. Die psalmen die we van huis uit geleerd hebben, dat geldt voor de meeste van ons, die nestelen zich in je hart, in je geheugen. Zowel de melodie, dat is natuurlijk onze melodie, westerse melodie, maar ook de woorden. Het doet me een beetje denken, als het over psalmen gaat, aan een gedicht van Nijhoff. Het gedicht heet, misschien kent u het wel hoor, of jullie hebben het op school misschien gelezen. Het heet De Moeder, de Vrouw. Ik zal het niet helemaal citeren. Maar goed, Nijhoff die staat aan de oever van de rivier bij de brug van Bommel. Er komt een schip langzaam stroomaf door de brug gevaren. En dan hoort hij een stem, een vrouwenstem. Er staat een vrouw aan het roer. Ze zong. Dan komt dat beroemde zinnetje. En wat zij zong, hoorde ik dat psalmen waren. Mooi, hè? En wat zij zong, hoorde ik dat psalmen waren. O, dacht ik, o, dat daar mijn moeder voer. Prijs God, zong zij. Zijn hand zal u bewaren. Prijs God, zong zij. Zijn hand zal u bewaren. Alsof het een zegengroet van zijn eigen moeder was. Toch? Ontroerend vind ik dat. Ik denk dat ik het mee eens ben. Wat zo'n gezongen psalm al niet teweeg brengt. Nou gemeente, er zijn onvergetelijke getuigenissen van christenmensen die zingend de dood tegemoet gingen. Zingend. Het is niet zelden gebeurd dat geloofsmartelaren in vervolgingstijd zongen. Tot in de arena. En tot op het schavot. En vaak maakte dat diepe indruk op de omstanders. Trouwens, niet alleen martelaren lieten zulke indrukken na. Ook van kinderen Gods weet ik dat ze op hun ziekbed stierven. En voordat ze stierven nog maar één verlangen hadden. Laat hun nog zingen. Laat hun nog zingen. En dat die mensen zo overtuigd waren, zo verzekerd van die God die volkomen uitkomst geeft, dat ze dat vers ook wilden zingen. Hij kan en wil en zal. Hoort u dat? Hij kan. Ja, wie zou er aan twijfelen? En wil en zal in nood, ook bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Ja, van wie hadden die mensen dat? Waar halen ze het vandaan? Nou, dat hadden ze van geen vreemde. Dat hadden ze van een bekende, een beminde. Dat hadden ze van, en hebben ze, want dat gebeurt nog, van onze Heere Jezus Christus. Die moest ook sterven. Moest, zegt u? Ja, moest. Niet zoals wij. Niet omdat hij ziek was, of uitgeleefd, of ongeneeslijk. Nee. Maar omdat hij plaatsbekledend onze kwalen op zich laadde. En omdat hij die ongeneeslijke ziekte van de dood. Voor zijn rekening nam. Als het lam. Als het godslam. Sterfelijk lam. Wat de zonden en de wonden van de wereld draagt. Wel, de weg van het paaslam moest hij gaan tot het einde toe. Om zo in onze plaats het offer te brengen en de straf te dragen, de doodstraf, de straf te dragen die ons de vrede brengt. Zo ontmoeten we de Heer Jezus al in Jesaja 53, even voordat hij geboren was. En zo ontmoeten wij hem vanavond in de paaszaal. Nu hij aan de rechterhand van zijn vader verheerlijkt is, maar in het gewaad van het lijdensevangelie tot ons komt. Zo mogen wij hem ontmoeten. En gemeente, er staat ergens dat Jezus wist wat over hem komen zou. Hij weet het dus, exacte, tot in details. Wat hij te lijden krijgt aan verguizing, aan hoon, aan slagen en geesels, aan vernedering, aan kruisdood. Hij weet het exact. Hij weet dat zijn lichaam zal worden gebroken en zijn bloed vergoten. Hij weet het. En hij is er zo volledig van op de hoogte dat hij dit tastbaar en zichtbaar uitbeeld tijdens die laatste paschaviering met zijn discipelen. Terwijl hij namelijk de maaltijd met hen gebruikt, geeft hij in één keer een ongedachte wending aan de gebruikelijke orde van dienst. En die orde van dienst die stond sedert onheugelijke tijden vast. Tijdens de paasviering moest het zo en zo toegaan. Heel nauwkeurig stond de gang van zaken immers vast. De vertelling van de uittocht. De lezingen uit de schrift. De liederen uit het psalmboek. Het nuttigen van het ongezuurde brood en van het lam. Maar in één keer gebeurt er iets vreemds. Iets totaal onverwachts voor de discipelen. In plaats van het welbekende zinnetje bij de uitdeling van het ongezuurde brood, zo ging het altijd, dit, als ze het brood uitdeelden, dan zeiden ze, dit is het brood der ellende, het brood van de verdrukking. In plaats daarvan klinkt het ditmaal, neemt, eet, dit is, niet het brood der verdrukking, dit is mijn lichaam. En bij de beker, dit is mijn bloed. Het bloed van het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond, voor velen vergoten. En de discipelen die spitsen de oren, dat kunt u wel begrijpen. Ik denk dat ze opveerden. Want dit is nog nooit gehoord aan een paastafel. Nooit heeft een vader die de paasgeschiedenis vertelde zo gesproken. Dit is nieuw. Gloednieuw. Ja, en toch, van ouds bedoeld. Hier hebben de eeuwen op gewacht. Want niet het bloed van al die ontelbare paaslammeren en andere offerdieren bracht de redding teweeg. Maar het bloed van dit godslam ter slachting geleid. En dat beeldt hij uit bij brood en beker. Voor u gebroken. Voor u vergoten. Hij beeldt het uit. Maar nu horen we vanavond dat hij het niet alleen maar uitbeeldt, maar ook uitzingt. Hij zingt het ook uit. Via diezelfde heilige paasliturgie. U weet denk ik wel dat er tijdens iedere paasviering veel werd gezongen. En dan zongen ze niet, dat gebeurde wel, dat kan ik me herinneren uit avondmaalsdiensten die ik vroeger in de oud-gereformeerde gemeente meemaakte. Dan zaten de mensen daar aan de tafel en dan vroeg mijn vader, die daar predikant was, Voordat ze van de tafel weggingen, zullen we nog een versje zingen. En dan mocht iemand een vers opgeven. Dat was natuurlijk altijd een psalm, dat is duidelijk. Maar dat kwam dan in iemands hart op, hè. Maar dat gebeurde aan de paasliturgie niet. Tijdens die paasliturgie mocht je niet zingen wat er in jouw hart opkwam, maar wat in Gods hart was opgekomen. Dat lag om zo te zeggen vast. Dat is een heilige liturgie. Heel beslist wat de liturgie volgens de gewijde traditie voorschreef. En zo zong men na de rondgang van de eerste beker de psalmen 113 en 114. En aan het eind van de maaltijd zong men de psalmen 115 tot 118. Dat zijn de zes bij elkaar. En die psalmen, die heten in de traditie het Hallel. Nou, dat is natuurlijk een Hebreeuws woord, maar dat kunt u allemaal volgen. Hallel, dat is het begin van dat Halleluja. Halleluja. En Hallel betekent zoveel als lofprijzing. Jubel. Jubel. In het Grieks werd dat weergegeven met het woordje, kent u ook, hymne, hymne, lofzang. Wel, dit Hallel, deze lofzang, zong Jezus met zijn discipelen. Matthäus en ook Marcus trouwens, die vertelt het ogenschijnlijk terloops. Toen zij de lofzang gezongen, in een bijzinnetje eigenlijk, hè, gingen ze uit naar de... In een bijzin. Ogenschijnlijk terloops, maar toch uitdrukkelijk. Hè? Toen zij lof gezongen hadden, zoals er eigenlijk staat, of de lofzang gezongen hadden, gingen ze uit. En gemeente, dit luttele zinnetje bevat een overrijk onderdeel van Jezus' lijdensweg. Hier zien we in heldere taal verwoord in welke gemoedsgesteldheid Jezus zijn dood tegemoet ging. Hij moest sterven, zei ik al. Hij staat voor het laatste traject van zijn gang naar de dood, die de dood van het kruis zal zijn. En hij weet het, tot in detail. En hoe legt hij nu dit laatste traject af? Nou, verre van gelaten en onaangedaan. En al helemaal niet fier en manhaftig. Ja, maar wel zingend, zegt u. Onweersprekelijk, onweersprekelijk. Maar dan komt het er natuurlijk wel op aan dat we ons realiseren wat hij zingt. Zingend gaat hij de dood tegemoet, jawel, maar wat zong hij nou eigenlijk? Nou, dat staat er toch, zegt u. Er staat toch Hallel, en dat betekent lofprijzing. Jazeker. Maar kent u die psalmen 113 tot 118? We hebben er een stukje van gelezen. Ik hoop dat u ze kent. Nou, dan hoef ik u nauwelijks te vertellen hoezeer die lofpsalmen, met name de 116e en de 118e, opklinken tegen de achtergrond van klacht en benardheid. Het zijn liederen op hoge toon, ik geef het u gewoon. Maar het zijn tegelijkertijd liederen die uit de diepte opwellen. En het waren deze psalmen die hij zong. Vlak voor zijn gang naar Gethsemane en Gabata en Golgotha. Laten we dus in geen geval denken, gemeente, dat Jezus als een onverschrokken held alleen maar Halleluja zong toen hij oog in oog met het bittere kruislijden stond. Dat zou echt een vergissing zijn, hoor. Trouwens, dan moet u eens eerlijk zeggen. Zou u daar nou zo blij mee zijn als Jezus zo vlak voor zijn lijden alleen maar lof gezongen had? Gemeente, dat zou ons toch bijster weinig troost verschaffen. Ik bedoel, dan was hij zo torenhoog en ongenaakbaar boven ons verheven gebleven, dat geen arme sterveling hem in zijn of haar nabijheid wist. Maar zo is hij niet. Zo is hij niet. Integendeel, hij is ons bodemdiep nabijgekomen. Zo geheel saamhorig dat hij onder ons kwam wonen. En ook met ons wilde klagen en kermen. Weet u, daar staat geschreven dat hij in al onze benauwdheid benauwd geweest is. In onze benauwdheid benauwd geweest. Heeft hij overgenomen. In meegeleden. Dan moeten we denken als we het hebben over een medelijdende hogepriester. Medelijden. In hetzelfde lijden gedompeld als wij. Deze borg, plaatsbekleder, deze borg is onze broeder geworden. Zo dichtbij. Broeder, dat is een bloedverwant. En een geestverwant. En een lotgenoot. Een deelgenoot in alles wat wij in ons leven mee moeten maken. En ook zijn psalmgezang markeert zijn lijdensgang. Jawel, hij heeft met die psalmen ook gejubeld. Dat hebben we gehoord. Het zijn ook lofpsalmen, zeker. Hij heeft door God geloofd en geprezen. Daar begint het al mee, nietwaar? Daar begon het al mee. Looft gij knechten des Heeren. Looft de naam van Jahweh. Looft hem de naam des Heeren. Zij geprezen van nu aan tot in eeuwigheid. Zeker, geen woord er vanaf. Ook daarin is hij onze zaakwaarnemer. God lof. De zaak waarnemen die plaatsvervangend alles goed kan maken wat wij aan lof en dank vergooid hebben. En hebben laten liggen. Kan een mens wel eens aanvliegen, nietwaar? Oh, hoe komt God aan zijn eer in mijn leven? Want ik schiet zo tekort. Jezus schoot nooit tekort. Nooit en nergens. Ook daarin is hij ons tot voorganger en voorzanger. Die de lof des Heren groot gemaakt heeft. En ook de inspirator die ons door zijn geest bezielt op de lof van God. Ja, hij heeft gezongen. Die hoge tonen van Gods lof. En die lage tonen van de klacht. Een gemeente, dat deed hij nu ogenschijnlijk niet eens met zijn eigen woorden. Realiseert u zich dat? Hij deed dat niet eens met zijn eigen woorden. Althans, ik kom er straks op terug. Maar op het eerste gezicht moet je zeggen, nee, dat deed hij niet met zijn eigen woorden, nee. Hij deed dat met woorden aan het psalmboek ontleend. Ja, maar zegt u, betekent dat dan dat de Heer Jezus zo vlak voor die ontzagwekkende smartenweg zijn eigen gevoelens als het ware onderdrukt? En dat hij dan maar psalmen is gaan zingen? Nee, zo ligt het niet, per se niet. Het is wel waar dat hij die psalmen zingt. Maar het is niet waar dat hij daarmee zijn eigen emoties verdrinkt. Juist niet. Want in plaats van zijn gevoelens te onderdrukken, weet hij ze in die psalmen juist uitgedrukt. Het zijn psalmen waarin hij zijn beklemming en zijn bestrijding, maar ook zijn liefde en zijn lof en zijn geloofsvertrouwen tot op de letter vertolkt weet in al die strofen van mineur. En in al die strofen van majeur. Gemeente, nou hoop ik, dat u en jij die medicinale kracht van de psalmen bij ondervinding kent. Het is medicijn. Is echt een medicijnkast. Het psalmenboek. Luther die heeft dus trefzeker opgemerkt dat ons psalmboek, en bij Calvijn lees je bijna hetzelfde. Maar Luther zei dat psalmboek van ons, dat is een boekje voor alle christenen. Allerheiligen Büchlein, zei hij. Allerheiligen Büchlein. Het boekje van alle heiligen. In welke omstandigheden wij ook verkeren, we vinden daarin woorden die op ons slaan. Zo toepasselijk op mijn toestand, dat het wel lijkt of ze speciaal voor mij geschreven zijn. Ik zou het zelf niet beter kunnen zeggen. Nergens treffender kunnen vinden. Aldus Maarten Luther. Ik ben het met hem eens. Ik ben het volstrekt met hem eens. Daarom zoeken we versterking in die psalmen. En nu is het heerlijkste gemeente dat de Heer Jezus ons daarin is voorgegaan. Dus je hoeft je nooit te schamen, hè. Als je naar het psalmboek grijpt, in de nood van je leven en dan ook in de vreugde van je leven. En je zoekt daar de woorden om te vertolken wat er in je hart is. Hoef je nooit voor te schamen. Want dat heeft de Heer Jezus zelf ook gedaan. Daar vond hij zijn emoties helemaal verwoord. En dan kwam er in zijn geval nog iets heel wonderlijks bij. Iets unieks, dat zal ik u zeggen. Van wie waren die psalmen eigenlijk? Nou, zegt u, dat is duidelijk, die waren van Israël. Die waren van de psalmdichters, die hadden ze gemaakt. Dat is waar, stellig. Maar dan heb ik nog een vraag. Laat ik zeggen, door wiens geest en gezindheid waren die dichters in de tijd geïnspireerd? Wie? Door wiens geest, door de geest van Christus. In hen, in de vaderen van het oude verbond, in Mozes, in David, in Heman, in Asaf en andere psalmisten, sprak Christus, God de Zoon, al voor zijn vleeswording. In de grond was het Christus die in hen zong en bad en klaagde en loofde. Dus wanneer de Heer Jezus hier in de paaszaal naar de psalmen grijpt, zingt hij ten diepste toch zijn eigen woorden. Ik zei een minuut of vijf geleden, hij zong ogenschijnlijk niet eens met eigen woorden. Nu zeg ik, ja, wel ogenschijnlijk. Want in werkelijkheid zong hij zijn eigen woorden. En nu, gemeente, laat het stil van aandacht en aanbidding worden. Want dan moet u eens horen wat Jezus precies zong. Ik doe enkele grepen. De Heer Jezus kende die psalmen ongetwijfeld van jongs af, vanaf zijn jeugd bij moeder Maria, uit het hoofd en uit zijn hart. En nu klinken ze als nooit tevoren uit zijn mond. Wat was het dat hij zong? Ik heb de Heere lief. Ik heb de Heere lief. Want de Heere hoort mijn stem. Mijn smekingen. Ziet u het voor u? Maaltijd is gedaan. Het brood, zijn lichaam, uitgedeeld. De wijn, zijn bloed, uitgedeeld. En voordat ze naar Gethsemane vertrekken, heft Jezus de lofzang aan. En zingen ze samen, maar hij voorop. Ik heb de Heere lief. Hij hoort mijn stem en smekingen, want hij neigt zijn oor tot mij. Daarom zal ik hem in mijn dagen aanroepen. En dan gaat het verder. Banden van de dood hadden mij omvangen. De angsten der hel hadden mij getroffen. Gethsemane, Golgotha. Ik ondervond benauwdheid en smart. Jezus zingt dus, ik vond benauwdheid. En de banden van de dood hadden mij omvangen. Klopt dat? Klopt dat? Hij zingt alsof het al achter de rug is. Terwijl hij er nog voor staat. De psalmdichter zong in de verleden tijd. Ik was benauwd. Ik riep de Heer aan. Maar voor Jezus betekenen deze woorden, ik zal benauwd zijn. Toekomende tijd. Ik zal benauwd zijn. Ik zal de Heere aanroepen. En zo roept hij de naam des Heere aan. Och Heere, bevrijd mijn ziel. En zo schreeuwt hij het uit. Maar gemeente, denk erom. Het is niet een schreeuw die in het ongewisse versterft. Want deze bidder weet en zingt, de Heere is genadig en rechtvaardig en onze God is een ontfermer. De Heere bewaart de eenvoudigen, eenvoudigen. Eenvoudigen, niet twee- en drievoudig, maar eenvoudig en geheel op God gericht. De Heere bewaart de eenvoudigen. Ik was uitgeteerd, doch hij heeft mij verlost. Dat zingt Jezus. Oog in oog met zijn kruisdood. Hij heeft mij verlost. Voelt u wat hier gebeurt? Zo viert Jezus hier, ten overstaan van dood en duisternis, louter in geloof, zonder dat hij het nog ziet. Als de overste leidsman en de voleinder van het geloof, louter in geloof, viert hij bij voorbaat Pasen. Hij heeft me verlost. Gij hebt mijn ziel gered van de dood, mijn ogen van tranen, mijn voet van aanstoot. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heren in de landen der levenden. Ik zal wandelen, zingt hij. Terwijl we weten dat hij over een, wat zal het zijn, een kwartier, over een half uur misschien, zal kruipen in de hof van Gethsemane. Wandelen, terwijl hij weet dat hij zal hangen aan het hout, hangen. En zal liggen in het graf. Ik zal wandelen. Begrijpt u? Het is Pasen. Dit is iets van Pasen. Midden op deze lijdensweg. En dan gaat het via de 117e, daarover straks even, naar de 118e. Ik zal niet sterven, zingt Jezus daar. Ik zal niet sterven. Maar leven. Door de dood heen. Ik zal de werken des Heren vertellen. Gemeente, ik verzeker u. Zo had nog nooit iemand die psalm ooit gezongen. En dan niet alleen omdat geen Adams kind zo'n onvervalste stem en zo'n zuiver hart omdraagt als Jezus. Maar vooral hierom. Omdat Jezus dit deed in de plaats van al die onzuivere zangers die wij zijn. Al wat onder de maat is, verzoent en zuivert hij. Ons ten goede, voor ons, die de laagste tonen van de klacht nooit helemaal halen. En die de hoogste tonen van de lof nooit helemaal halen. En niet weten te bidden en te zingen, zoals het in overeenstemming is met Gods eer. Maar Jezus heeft het gehaald. Hij heeft het gehaald. En alles verzoend, om zo te zeggen, afbetaald. Wat wij hebben laten liggen. Maar ook dit. Deze ene staat ervoor in dat ook wij hem na zullen zingen. En klaar, zingen en zuchten. Hoe staat hij daarvoor in? Door zijn geest. Door zijn geest. Die in ons bidt en zingt. Want laat het niemand ontgaan, gemeente. Jezus zingt wel als nooit iemand tevoren. Maar toch zingt hij niet alleen. Hij die voor ons zong, die zingt ons de psalmen ook voor. Begrijpt u wat ik bedoel? Voor ons plaatsbekledend zong hij. Maar hij zong het ons ook voor, opdat wij hem daarin na zullen volgen. Zodat we mee gaan zingen. Mooi is dat, hè? De tekst die geeft daar uitgesproken blijk van, want Matthäus die schrijft niet nadat hij de lofzang gezongen, nee, nadat zij de lofzang gezongen hadden. Dat is meervoud. En dat meervoud, dat slaat natuurlijk op de discipelkring. Hoe zegt u? De discipelkring, ja. Een select gezelschap. Zou ik me bij dat gezelschap wel mogen scharen? Zou ik daar het lef voor hebben? Of het mag? Ja, daar heb ik geen twijfel over, gemeente. Je hoeft er echt niks bijzonders voor te wezen. Want kijk, op die selectheid van de discipelkring is wel wat af te dingen, dacht u niet? U weet, één van hen zou hem verloochenen. Ik ken hem niet. Tot drie keer toe. En weet u, allemaal zijn ze er vandoor gegaan. Ze hebben hem allen verlaten. En, we hebben het nog even gelezen, aan het slot van de schriftlezing, allen zijn aan hem geërgerd geworden. Waarmee ik maar zeggen wil, dat gezelschap dat Jezus zich verkiest, is geen elitekorps. Maar het zijn lieden van ons soort. En ik aarzel niet om te zeggen, juist als je denkt dat je het minst in aanmerking komt, ben je hartelijk welkom in de kring. Echt waar, kom. Kom, dichtbij. Dichtbij wat en wie? Dichtbij Jezus. Schuif maar op Jezus aan. En let op zijn ogen. En hang aan zijn lippen. En hoor hoe hij zingt. Ook als het er eigenlijk helemaal niet te zingen valt. In je nood, in je pijn. In je vragen, in je waaroms. Zelfs met de dood voor ogen. Hij zingt voor. Psalm 118 van het Halleel. En zing in je hart maar stilletjes mee. Ik werd benauwd van alle zijden, maar riep de Heer ootmoedig aan. En toen, de Heer verhoorde mij in het lijden en deed mij uit die benardheid, uit die engte, in de ruimte gaan. Ja, maar zegt u, als er nou van die verhoring en die ruimte nog helemaal niks is te bekennen, als je alleen maar het complete contrast ervaart, dat heb je wel eens, hè? Complete tegendeel. Wat dan? Dan nog, gemeente. Misschien moet ik zelfs zeggen, en dan juist. Nochtans. Zoals Jezus zelf door het tegenstrijdige heen moest, toch? Wat zag hij ervan? Oneindig veel minder dan wij ooit kunnen. Maar nochtans zong hij niet alleen zijn nood uit en klaagde die niet alleen uit. Maar hij gewaagde ook van heil en hulp. Hoor maar, de Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hoort u dat? Als je dus geen lied voorradig hebt en geen geloofshart hebt om te psalmen, vlucht dan tot Jezus en zeg het hem eenvoudig na. God is mijn lied. Hij is mijn psalmgezang. Hij is het die mijn heil bewerkte. Die loof ik hem mijn leven lang. Gemeente, laat je niet dicteren. Ik zeg het ook tegen mezelf. Laten we ons niet laten dicteren door die liedloze stemming van ons eigen gemoed. Let op Jezus. Gedragen door zijn lofzang en gedreven door zijn geest, krijgt het lied de overhand. En dan moet de mismoedigheid wijken voor Jezus die mij moed inzingt. Zijn stem gaat al mijn stemmingen te boven. Ontsluit, ontsluit voor mijn schreden de poorten der gerechtigheid. En door deze zal ik binnentreden. Lovens Heeren Majesteit. Een gemeente waar ik hem zo hoor zingen, vlak voor het oord waar alle zingen je zou vergaan, daar klinkt zijn psalmgezang me zo meeslepend in de oren, dat ik meezing voor ik het weet. Zelfs met een soort Gethsemane voor ogen, dat kan me. Je zo tegen de dingen opziet, dat het lijden zo zwaar is, zelfs met een soort Gethsemane voor ogen. Ik zing mee voor ik het weet, horend naar hem, En je haalt je hart op aan de opperzangmeester, die ons er doorgezongen heeft. En die ons voorgezongen heeft. En door onze tranen heen zingen we verwonderd op de maatslag van de psalmen. Ik zal uw naam en goedheid prijzen. Gij zijt mijn geest, gij hebt gehoord. Gij zijt mijn geest door uw ontelbare gunst bewijzen. Tot hulp en heil en vreugd geweest. Wel, lieve mensen, jongeren en ouderen, wie je ook bent, kan ook in je jonge leven, al heel vroeg in je jeugd, dat je leert zingen. Denk eens aan wat Jezus je voorgezongen heeft. Wel, zing hem na. Gemeente, ook al is het nog nacht om je heen, en in je ziel misschien, zie dan op naar Jezus, de man van smarten, die Gods lof gezongen heeft in de nacht. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Zing het hem na, die kortste van de Halleelpsalmen, ik bedoel de 117e, zing het hem na. Zing met hem mee, lettend op zijn lippen. Gods goedheid is in nood en dood, voor ons zijn volk oneindig groot. Zijn waarheid wankelt nimmermeer, zingt halleluja, zingt zijn eer.